106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, daar zijn we weer. Terug voor het tweede deel van Kerk in Delft. Voordat we met ons tweede gesprek van de week beginnen, heb ik nog twee hele kleine dingetjes voor de kerkagenda. Er is inderdaad een beetje komkommertijd aan het worden. Er zijn weinig dingen nog die gebeuren. Er is in ieder geval morgen een dienst in de Sint-Joriskapel om 10:00. En er is ook morgen in de Nieuwe Kerk weer een zoekdienst. René Strengelt, missionair werker in Delft. Volgens mij is het tweede seizoen dat hij met die zoekdienst bezig is. Thema over tijd voor God. U komt binnen, er wordt gebeden en gezongen, er wordt gesproken met elkaar. En aan het einde van de viering is er een lunch en een informeel samen zijn. Over tijd en God, wat doe ik met mijn leven, waar ga ik heen? Waarom leef ik eigenlijk? Is er meer? Dat is het all over thema van de zoekdiensten in de komende tijd. U bent natuurlijk hartelijk welkom. De dienst begint om 1:00 en vooraf is er om 12:30 gelegenheid om een eenvoudige lunch te gebruiken. U kunt ook kijken op de website www.tijdvoorgod.nl. De moeite waard, zou ik zeggen. Gaan we naar Paul der Smee. Goedemiddag, meneer der Smee.
Goedemiddag.
Fijn dat u er bent.
Dankjewel.
U bent gildedeken. Wat is een gildedeken?
Een gildedeken, dat is kun je vergelijken met een voorzitter van een gilde. En ieder gilde had in de middeleeuwen en daarvoor een deken. En dat was eigenlijk het hoofd van het gilde. Dus zo hebben wij die term aangehouden. En zo noemen ze mij ook gildedeken. Maar het is eigenlijk om leiding te geven aan het gilde.
En het gaat om het gilde van de Maria van Jesse omgang.
Ja.
En die is altijd op? Is dat op een vaste datum?
Die is altijd op de eerste zondag na het feest van Sint Odulfus. En Sint Odulfus is de heilige van 12 juni. En de omgang is toen begonnen op zijn feestdag. Omdat op zijn feestdag een machteld uit Den Haag van blind ziende is geworden. En toen heeft men afgesproken om vanaf dat moment altijd de zondag na Sint Odulfus, dat is een missionaris die hier in ongeveer 1775 binnenkwam uit Ierland of Frankrijk, om Nederland te kerstenen, zal ik maar zeggen. En vanaf dat moment is die omgang dus de zondag nadat hij zijn feest heeft.
En die historische machteld, die heeft gebeden om genezing tot Odulfus of tot de maagd Maria?
Die heeft een ingeving gekregen. Die was in Den Haag. En die heeft een ingeving gekregen dat zij naar een Delftse kerk moest. En daar zou zij genezen worden. Nou, dus via het jaagpad is zij hier naartoe gekomen met iemand die haar begeleid heeft. Want ze was natuurlijk blind. En toen is zij in de oude kerk terechtgekomen. Die oude kerk was in het verleden natuurlijk een katholieke kerk. Daar stond een altaar en daar was een priester op dat moment bezig met de eucharistie. Op het moment dat hij de hostie hief, dus bezig was met het eucharistisch gebed, is zij genezen. En dat is in 1327 gebeurd.
En sinds dat jaar is er een Maria-ommegang.
Ja, en dat is ter ere van de moeder Gods, dus Maria.
Oké, nou de link, nou ja, je mag zo Robin, nou voor nog één vraag, nou de link naar de Maria van Jessekerk.
Nou, er is geen link naar de Maria van Jessekerk. Mm-hmm. De Maria van Jessekerk heeft altijd Jozefkerk geheten. Die is pas in de jaren 60 Maria van Jessekerk gaan heten. En dat is dan inderdaad dezelfde naam. Dus dat is hun patroonheilige. Maar de link tussen de omgang en de kerk is er dus niet. Want die omgang die hield in het verleden op bij de nieuwe kerk op de markt.
Het feit is dat het Maria van Jessekerk is omdat het een katholieke kerk is op dit moment.
Ja. 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 Okay. Die oude kerk en die nieuwe kerk waren twee katholieke kerken. Dus toen de Delftse bevolking beloofde vanaf 1327 door de stad te gaan lopen ter ere van dat wonder... Uh, was natuurlijk die Jozefkerk, zeg maar, Maria Vierkerk, was er niet. Dus op de markt hield dat op. En die processie die bestond uit allerlei mogelijke mensen. En ook de schutterij ging mee. En op het eind van die processie gingen die kanonskogels af. Dus er was een enorme boel herrie mee. Ze noemen het ook wel de omgang met escorten.
U vertelde net, meneer Dresmé, dat die Machteld uit Den Haag genezen werd op het moment dat de priester in de Oude Kerk de hostie omhoog hief. Amsterdam, andere grote stad in ons land, die heeft in maart altijd ook een stille omgang ter ere van het eucharistische wonder. Het wonder wat daar met de hostie is gebeurd. Die werd aan een zieke gebracht. Die zieke moest overgeven, dus die hostie kwam er weer uit. De werkster gooide in het vuur. En de volgende dag bleek dat die hostie niet verbrand was, maar daar nog steeds aanwezig was. Katholieken geloven dat in de hostie, in het brood van wat tijdens de dienst gezegend wordt, dat Jezus daarin op een bijzondere manier aanwezig is. Waarom heeft het dan in Delft geresulteerd in een Maria-omgang? En niet bijvoorbeeld in een sacramentsprocessie?
Ja, dat had in wezen ook gekund. Maar ze hebben een Maria van Jesse omgang ervan gemaakt om Maria te eren. Maria is natuurlijk de moeder van God. En in die tijd werd Maria op alle mogelijke plekken vereerd. En Delft was in die tijd een Maria-stad. Een van de zeven in Nederland. Dat was ook niet alleen maar deze omgang. Dat was ook een hele week feest. Het was een kermis. En om Maria te eren als moeder van God, hebben ze de Maria van Jesse omgang daarvan gemaakt. En Jesse is natuurlijk gewoon de stam van Jesse.
Ja, dus de stam waar Maria uit voortkomt.
Ja, stam waar Maria uit voortkomt.
Want de nieuwe kerk was een Maria-kerk, hè?
Ja, ze hebben allemaal namen gehad. Ze hebben natuurlijk verschillende namen gehad. Ze hebben ook Bartholomeuskerk, heeft de oude kerk geheten. En ja, zo zijn die namen. Hippolytuskerk is de nieuwe kerk ook op een gegeven moment gaan heten. Zo hebben ze allemaal namen gehad die je allemaal nu weer terugziet.
De kerkagenda.
Nou, niet de kerkagenda, maar we gaan gewoon door met het tweede deel van het gesprek met Paul Dresmé. De gildedeken van de Maria van Jesse omgang. Meneer, u vertelde net in de pauze even een paar leuke historische feitjes. Kunt u die voor de luisteraars nog een keer halen?
Dat kan. De Maria van Jesse omgang is 1327 gestart. Toen werd het beeld ook meegedragen. Een beeld wat uiteindelijk vervangen is door een ander. Want dat beeld is in de Contra en de Reformatie is dat kapot gemaakt. En van 1327 af hebben ook de mensen van de Nieuwe Kerk meegelopen. Op een gegeven moment was er tussen de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk was een soort concurrentiestrijd. Want er waren twee katholieke kerken en de een had het beeld van Maria van Jesse en het ander had het beeld van Maria ten nood. En die ruzie is zo hoog opgelopen dat ze in 1450 hebben ze besloten dat die twee beelden voortaan alle twee meegedragen mochten worden. En dan zo dat het ene jaar het beeld van de oude kerk en het andere jaar het beeld van de nieuwe kerk voorop liep. Ja, dat is ook heel grappig. Daarna is de boel
polderen is al heel oud in Nederland.
Ja. Ja, dat is historisch en dat is ook vastgelegd. Want dit wonder is natuurlijk niet zomaar een wonder. In die periode gebeurden er veel wonderen en die zijn niet uit onze duim gezogen. Die heeft de notaris ook gewoon beschreven en die staan ook allemaal vast.
Ja, nou, toen is de reformatie gekomen, de reformatie. Toen is de omgang de hele tijd niet geweest. En u zei net, 86 jaar geleden is die in ere hersteld. We gaan 2015 tegemoet.
1929 is die weer begonnen. Eerste keer weer gelopen.
Ja.
En die is gelopen door iemand die heette Jules Vroger. Dat was een student van Vigiel, katholieke studentenvereniging. Die heeft het eerste jaar in zijn eentje gelopen. Het was trouwens ook wel naar aanleiding van een katholiek, Van Berkel heette die. En die schreef in de bijdrage tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem, waar toen natuurlijk bisdom Haarlem en Rotterdam is één, dat het toch zonde was dat dat niet meer gelopen werd. En die meneer, die student, heeft dat vanaf dat moment opgepakt. Die is later is die hoogleraar geworden. Dus in het begin heeft hij alleen gelopen. En daarna heeft hij, had hij 150 mensen ineens. Er waren toen allemaal mannen, hè, die meeliepen. En dat heeft hij heel lang volgehouden. Hij liep vanaf de Hippolytus Kapel. Wij vragen ons telkens af waarom we daar vandaan starten. Maar ik vermoed dat het komt omdat zijn mantel daar nog steeds hangt. Of liever gezegd het kast waar zijn mantel hing als professor is daar nog steeds zichtbaar. Want de Hippolytus Kapel was vroeger de aula van de TU.
Ja, 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 ja.
Dus daar, ik denk dat dat de link is. En dan lopen wij van daaruit lopen wij een rondje rond de Oude Kerk, waar uiteindelijk het wonder is geschied. En wij lopen tegenwoordig via de Nieuwe Kerk, waar we ook stilstaan, zowel bij de Oude als de Nieuwe Kerk, staan wij stil om te zorgen dat we steeds kunnen blijven bewierroken. Doen we expres een beetje bij die kerken. En dan steken we zo over naar de Maria van Jesse Kerk.
Ja, ja. 2015... Ik begreep nu dat de bisschop van Rotterdam weer komt. Hoeveel mensen lopen er tegenwoordig mee?
Nou, een man of 150. Wij zijn al blij met 120 tot 160 mensen. We hebben dit jaar is er nogal stevig reclame voor gemaakt. Dus het zou best kunnen zijn dat het iets drukker wordt. Maar het is in deze tijd is het ook heel wat dat er zoveel mensen nog meelopen. En als ik gewoon bij de kerken sta om onze brochure uit te delen, dan constateer ik dat dit leeft, ook buiten Delft. Dit leeft, maar heel veel mensen kunnen dat niet meer meelopen omdat ze gewoon wat te oud zijn daarvoor. Ik krijg altijd adhesiebetuigingen en gelijk daar achtereen volgens zeggen ze, ja, het is jammer, maar we kunnen niet meer meelopen.
Ja, ja. Maar u heeft ook nog steeds de studenten die meelopen.
Ja. Ja, die hebben dat 86 jaar geleden op een gegeven moment beloofd. Dat het is een actie van de studenten. Eigenlijk hebben zij ook een functie gekregen in later tijd. Namelijk de voorzitter van de studentenvereniging is Qualitate Qua, is die lid van het Gilde. Het jaar dat die voorzitter is. Want we wisselen natuurlijk ieder jaar van bestuur daar. Hij draagt het vaandel. En een stuk of vier studenten, mannen en vrouwen, die dragen tijdens de route de vlambouwen. Dus zij zijn erbij betrokken en heel vaak komt het hierop neer dat de voorzitter één vergadering bijwoont. En dan is zeg maar de laatste, zolang ik het doe, de laatste 7-8 jaar, is het bestuur compleet aanwezig op de dag dat wij gaan lopen. En niet alleen zij, er zijn ook dit jaar 3 of 4 gildes uit het land die meelopen.
Ja, want er zijn, dat zei u net ook al, er zijn meer gildes. U gaat aanstaande donderdag om naar Weert om al daar met de processie mee te lopen.
Ja, 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 we hebben een soort van vriendenband. We hebben in het begin met een aantal gildes contact opgenomen. En Weert is een gilde waar we contact mee hebben. Susteren, Breda, Dordrecht bij Pastor Visser. En wij lopen dit jaar ook voor de eerste keer mee in Schiedam. En dat is de 21ste juni en dat is daar weer voor de eerste keer. En dat is ter gelegenheid van het feit dat het 25 jaar geleden is dat die kerk verheven is tot basiliek.
De Duina Basiliek.
Ja. 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 En naar aanleiding daarvan zijn wij uitgenodigd.
Ja. Laatste vraag, meneer Desmee. Wat betekent het voor u persoonlijk, de omgang?
Ja, dat is een vraag die ik altijd gesteld krijg. Mij persoonlijk, het raakt mij als wij in stilte door de stad lopen. Degene die dat prachtig verwoordt is onze gildekapelaan. Die verwoordt het als volgt. Als we lopen en bidden door de stad, vragen we God dat ook het milde licht in onze harten, want het thema is dit jaar alles wordt helder in het licht. Een uitspraak van Laurentius. Laurentius is patroonheilige van bisdom. Bisdom bestaat 60 jaar. Dat is de link. En dat onze levens mag worden beroerd door het milde licht, opdat alles helder mag worden. Nou, dat is, ik kan het zo mooi niet verwoorden als hij, maar dat is wel wat het is. Die tocht is stil, hopelijk altijd vooraan, maar ook achteraan. Mensen bidden, mensen zijn bezig met deze gedachten en ik ook. Het is alleen voor mij natuurlijk een logistieke plicht om te zorgen dat dat boel marcheert en loopt. Mm-hmm. Maar voor mijzelf is het een hoogtepunt.
Ja. Ik wens u een hele mooie ochtend, een heel devote tocht. Zondag 14 juni, geloof ik. Hoe laat begint het?
We beginnen om 9:30 met een gebedsdienst in de Hippolytuskapel. Dan wordt het thema nog een keer toegelicht. Dan daarna dan wordt de stoet opgesteld. En dan lopen we onze tocht naar de Maria van Jessekerk. En dan krijgen we daar bij de ingang allemaal een kaars. En die zetten we neer in een heleboel standaards voorin.
En om 10:30...
10:30 is
daar de viering.
Is de plechtige hoogmis met de bisschop.
Met de bisschop.
Als voorganger. Ja. En vicaris generaal.
De gilde kapelaan.
Ja. Als assistent.
Ja. Hartstikke bedankt dat u er was. Nogmaals, gezegende dag op de 14e. We gaan luisteren naar de gedachten van de week. En collega pastoor op een voorn zal die voor ons formuleren.
Luisteraars, we spraken er net met meneer Dresmee over de Maria van Jessen-omgang. En dat doet mij als... Ik ben ook voorzitter van de Raad van Kerken, zoals u wellicht weet. Dat doet mij daaraan denken, wat zou zoiets in de oecumene kunnen betekenen? Zo'n omgang rondom Maria. Wat zou Maria überhaupt in de oecumene kunnen betekenen? Want is Maria niet juist een van de grote strijdpunten tussen het katholicisme en de reformatie? Is dat niet een van de punten waar het op is stuk gelopen? Als oud-katholiek en tevens pastoor van een Mariakerk, de patronesse van mijn kerkje aan het begin of zijn Maria en Ursula, ben ik een voorstander van een wat gematigde Maria-devotie. Maar ik ben er ook een voorstander van dat we steeds meer gaan kijken of we als kerken samen ook met die Maria toch weer iets kunnen. Er niet altijd maar aan voorbij gaan of er overheen lopen. Maar gewoon eens kijken, wie is die figuur van Maria nou? Wat zou ze kunnen betekenen? Zou zij bijvoorbeeld het beeld kunnen zijn dat de kerk in de hemel, al die vele miljoenen christenen die ons zijn voorgegaan, en de kerk op aarde, met elkaar verbonden zijn? Zou Maria bijvoorbeeld ook in de oecumene, ook binnen het protestantisme, een icoon kunnen zijn van wat leven volgens het evangelie betekent? Maria is immers een Bijbelse figuur. En ze wordt in de Bijbel omschreven als iemand die wordt aangesproken door de engel Gabriel, die haar komt vertellen dat ze zwanger is, zonder gemeenschap met een man te hebben gehad. En haar antwoord daarop is: mij geschieden naar uw woord. Dat wil zoveel zeggen als: laat het maar zo gebeuren zoals God het wil. En ik stel me daar dienstbaar aan op. Ik ga daarin mee. Het is toch een houding waar alle christenen iets mee zouden moeten kunnen. Niet alleen maar katholieken en Oosters-Orthodoxen. En zo kan Maria op heel veel verschillende manieren een beeld zijn. Beeld van degene die het licht de wereld in heeft gedragen. Beeld van eerste draagster van het evangelie, zou je kunnen zeggen. En er is in de Oosters-Orthodoxe traditie een heel mooi gezang over Maria. Zo'n gezang noem je een akathist. Dat is een gezang dat een bepaalde heilige als onderwerp heeft. En daar wil ik een paar regels uit lezen. En daar komen een aantal van die beelden heel mooi in naar voren. En ik lees niet de hele tekst, want die is erg lang, maar een stukje eruit. En dat begint met: de vorst der engelen, dat is Gabriel, werd uit de hemel gezonden om de moeder Gods toe te roepen: verheug u. Toen aanschouwde hij, Heer, hoe gij uit haar een lichaam nam. En in opperste verbazing riep hij tot haar met zijn onlichamelijke stem: verheug u, uit wie de blijdschap weer opstraalt. Verheug u, door wie de vloek wordt beëindigd. Verheug u, herstel van de zonde van Adam. Verheug u die van Eva de tranen weer droogt. Verheug u gij hoogte boven menselijk denken. Gij diepte door geen engel doorgrond. Troon van de hemelse koning, die draagt de drager van het heelal. Verheug u ster die de zon doet verschijnen. schoot van de menswording Gods, door wie de schepping hernieuwd wordt, door wie de schepper geboren wordt als een kind. Verheug u, ongehuwde bruid, Maria als icoon van evangelisch geloven.
Ja, luisteraars, we zouden bijna fluisterend afscheid van u willen nemen hier in de studio. Dat was het weer voor deze week. Dank aan Robin Voorn voor zijn gedachten. We hadden mooie en goede gasten. De uitzending wordt herhaald morgenavond tussen 8 en 9. En wij horen u graag weer terug volgende week zaterdag. Voor nu zeggen wij
vrede en alle goeds.